Gisteren hebben wij gesproken over het gebed. En over het feit dat het gebed niet alleen de aanduiding is van een incidenteel verbaal gebed, waarvoor wij bij gelegenheid tijd nemen. Maar het is zeker ook, en eigenlijk in de eerste plaats, de aanduiding van een levenshouding. Een vragende, onderworpen, dienende houding. En daarmee een eergevende houding tegenover de Heer, uit wiens hand wij leven, door wie wij genade hebben ontvangen en die wij dienen en daarmee aanbidden. De term aanbiddingsdienst is dus eigenlijk de term voor heel ons leven, was de bedoeling. En men zou dat, staat er ook, onophoudelijk doen, zonder onderbreking, bidden. Maar ik wil u vandaag meenemen naar een schriftgedeelte waarin we bij nog fundamentelere zaken komen, terechtkomen. Dat is in Exodus 17. In Exodus 17 zijn we terecht bij Israël dat zojuist werd uitgeleid uit het diensthuis, uit de slavernij van Egypte. En toen kwam het in de woestijn, waar het niks te drinken had en waar het niks te eten had. Maar dat wordt er allemaal geregeld. En daarna is er nog een aspect dat beschreven wordt in Exodus 17 vanaf vers 18. En wij dienen te begrijpen dat over deze geschiedenissen staat in 1 Korinthe 10. Deze dingen alle zijn hun, Israël, overkomen. Ons tot voorbeeld, en zijn beschreven ons tot voorbeeld, op de welke de einde der eeuw gekomen zijn. Deze dingen alle zijn hun overkomen en zijn beschreven tot voorbeeld van ons. En Israël in de woestijn daar, de uittocht uit Egypte en daarna in de woestijn, is een beeld, een type van de gemeente, dat wil zeggen een voorbeeld. Soms een voorbeeld van hoe het wel moet en dikwijls ook een voorbeeld van hoe het niet moet uiteraard. Het is nog vroeg op de ochtend. Dus ik moet nog wat nieuwswerk verrichten. Dat heb ik altijd het eerste uur, broeder Brand. Het is nu helemaal zo. Wat ik s'nachts opdoe, moet er s'morgens allemaal weer uit. Net een uurtje. Dat is ontlastig te maken. En dan lezen wij in Exodus 17 vanaf vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En je vraagt je af, wie in hemelsnaam is Amalek? Want daar hadden we nog eigenlijk niet van gehoord. Nou ja, we hadden ervan gehoord, want het was een kleinzoon van Esau, geloof ik. Maar daar hebben we verder geen aandacht aan geschonken. En hier ineens komt de kleinzoon van Esau. Een broedervolk overigens. Dus, want Israël was van Jacob, hè? Waren kleine en achterkleinzonen van Jacob. En Amalek was dus een Edomitisch volk. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Die Amalekieten in de Bijbel, die zijn, om het maar kort te zeggen, die zijn een uitbeelding van overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Amalek wil zeggen dat het een volk is, Am. En Lek wil zeggen dat ze een tong hebben en die ook gebruiken. En dus vertaalt men het met een volk van likkers. Wat niet, ja, kan je makkelijk onthouden. Dus vertaalt men een volk van likkers. In het oud-Nederlands is dat zelfs lekkers. Maar zo lekker was het niet. Maar goed. Maar het is een volk dat de tong gebruikt. Het zijn van die fluisteraars. En niet alleen bij paarden, denk ik dan. Maar juist en vooral bij mensen. Kortom, Amalekieten zijn de uitbeelding, populair gezegd, van demonen. Van geesten. Naar Bijbelse maatstaven ten allen tijde boze geesten. En u weet, die hebben ook het een en ander te vertellen. Ik lees in 1 Timotheus 4, vers 1, dat in de laatste dagen, en die zijn al begonnen sinds de opstanding van Christus, sommigen zullen afvallen van het geloof en zich zullen begeven tot, niet andersom, zij begeven zich tot, ze vallen af van het geloof, ze begeven zich tot verleidende geesten en leringen der demonen. Want hoe dan ook heel wat leringen, verleidende verleidingen, dat wil zeggen dwaalleren, maar dat is zo'n grof woord, maar die zijn afkomstig inderdaad van overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht, alle naam die genaamd wordt en hoe dat maar heten mag. En daar hebben wij de strijd tegen. En dat is precies wat je bij Israël ziet. Het is zojuist verlost geworden uit Egypte, was uit het diensthuis uitgeleid enzovoort, werd in de vrijheid geplaatst, was wel in de woestijn en dat viel ook niet mee. Maar goed, zo gaat het nou eenmaal. En daar stond, dan staat er laconiek, toen kwam Amalek, alsof het de meest vanzelfsprekende zaak in de wereld is, toen kwam Amalek en streed tegen Israël logischerwijze. En zo is met ons feitelijk ook. Als we ons onttrekken, of laten onttrekken is de betere term, aan de God deze eeuw en hoe dat maar heten mag, dan hebben wij inderdaad een tegenstander. En daar hebben we het van de week natuurlijk al over gehad. En die wordt hier uitgebeeld in Amalek. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Rafidim schijnt te betekenen een uitgebreide plaats. Een gebied wat breed is enzovoorts. Maar ik maak er ook uit op dat die Amalekieten zich verspreid hadden en dat je ze dus overal kon tegenkomen. Waar je ook ging, het was zand natuurlijk, bij wijze van spreken, de woestijn. Maar het was ook Amalek waar men tegenop liep, daar in Rafidim. En interessant is te zien hoe het afloopt met die eerste oorlog die Israël als volk heeft te voeren. Nadat het immers tot volk geworden is door de uittocht uit Egypte. Het is de eerste vijand die men tegenkomt. In de voorgaande hoofdstukken komt men zichzelf tegen overigens. Maar hier een andere partij, Amalek. En dan staat er dat Mozes zegt tot Jozua, vers 9. Mozes dan zeide tot Jozua. En eigenlijk moet je vragen, waar komt die Jozua nou ineens vandaan? Want die worden we geacht eigenlijk ook nog niet te kennen. Begrijp je me goed, ik weet nu uit mijn hoofd ook niet zo gauw waar Jozua het eerst genoemd wordt in de Bijbel. Maar een rol van enige betekenis heeft hij nog niet gespeeld. Dat komt pas veel later. En eigenlijk duurt het nog een generatie, want het zal nog een jaartje of 40 duren. Voordat Jozua de, laten we zeggen, de leidsman van Israël zou worden bij de verovering, zoals het heet, van het beloofde land. En daarom is het verrassend dat de man hier ten tonele gevoerd wordt, reeds. Maar niettemin Jozua. Mozes dan zei tot Jozua, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. U weet wel, dat is die staf waarmee ook de farao onder druk werd gezet in de tijd. En waarmee ook de wateren van de Schelfzee gekliefd werden, strek uw staf uit over het water enzovoort. Die staf is onder ons gezegd, dat is de staf van Levi. Want u weet dat de stammen van Israël, stamhoofden, hadden hun eigen staf als embleem van de stam. Dat is ook niet zo moeilijk, want staf en stam is eigenlijk ook hetzelfde woord. Denk er maar ook maar eens een poosje over na. Wat ik probeer te vertellen is dat ik nooit het verschil heb kunnen vinden tussen de staf van Mozes en de staf van Aaron, zijn broer. Want als u mij vraagt, in beide gevallen moet het de staf zijn die de stam van Levi voorstelt. En de laatste keer geloof ik weet niet zeker, maar ik dacht de laatste keer dat we die staf tegenkomen, ligt die in de tabernakel voor de getuigenis, de ark des verbonds. U weet wel, verse en levende weg en raad is wat. Hoeft u niet te raden, mag ik aannemen. Hij komt tot leven. Ja, hij bloeit en brengt vruchten voort. Nota bene. En is daarmee een beeld van de hoge priester. Eerst, het is een verwijzing naar de hoge priester uit Levi, het Levitische hoge priesterschap, naar de ordening van Aaron. En er wordt de conclusie getrokken, als die staf bloeit, dan is het hoofd van de stam van Levi dus de hoge priester. En dat was inderdaad Aaron. Maar veel verder naar de toekomst verwijst het natuurlijk naar de echte Levi, wiens naam trouwens in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament genoemd wordt. Er zou nog eens een Levi komen, namelijk, maar dat blijkt de Heer Jezus Christus te zijn. En die is dan de hoge priester van het nieuwe verbond, van wie de bloeiende staf uiteindelijk een definitief een beeld is. De staf, een dode stok, zal ik maar zeggen, maar niettemin, hij komt tot leven als hij het heiligdom binnengebracht wordt. En dat is met de Heer Jezus ook zo. Hij was overleden, maar hij wordt opgewekt en gebracht in het heiligdom. Of andersom, hij wordt gebracht in het heiligdom en komt tot leven. Weet ik ook niet, ging tegelijkertijd namelijk. En zo is het met u en mij trouwens ook zo. Wij waren dood, maar we worden gebracht in het heiligdom, in elk geval in het nieuwe verbond en in de hemel. En daar komen wij tot leven. En als het goed is, brengen we vruchten voort, want we zijn bovendien een priesterlijk volk. Waarvan de bloeiende staf van Aaron en dus van Mozes en dus van Levi in beeld is. Vandaar dat de Heer Jezus op voorhand kon zeggen, nou ja, David op voorhand kon zeggen over de Heer Jezus, al ging ik ook door de dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want die staf die komt wel weer tot leven. Nou, hij zei, uw stok en uw staf die vertroosten mij. En het is dus een beeld van opstanding uit de dood, daar gaat het om. Nou goed, maar terug naar Exodus 17, daar staat dan dat Mozes zegt, kies ons mannen en trek uit strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed zoals Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur, dan heb je ineens weer een nieuweling, Hur. Die kennen wij, zijn zoon kennen wij van de film. En weet je wat ik altijd zo leuk vind? Dan kijk je naar Hur, de zoon van Ben Hur, en dan vind ik dat hij zo verdacht veel op Mozes lijkt. Want het was in beide gevallen Charlton Heston. Maar goed. En dat vind ik zo leuk, dat zullen ze niet met opzet gedaan hebben. Maar hij lijkt verdacht veel op Mozes, hoor. Kan ik u vertellen. We hebben het er zo over. Dus Mozes, Aaron en nog een nieuweling, Hur, klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Hier heb je een man die opheft zijn handen, neem aan heilige handen. Tenslotte was Mozes gewijd, geheiligd tot de dienst aan de Heer in een nogal belangwekkende functie. En hief dus zijn handen op in de zin van hij bad. En terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. En u kent allemaal het zondagsverhaal, zondagsschoolverhaal. Daar is Mozes dan op die berg en die houdt zijn hand omhoog. Het mag dan zijn dat Israël de sterkste was over Amalek, maar het betekent niet dat de strijd tot een eind kwam. Dus het duurde wat lang. En toen liet hij zijn handen langzamerhand wat zakken, want hij sukkelde in slaap, zoals ik u dat ook wel eens heb zien doen in de loop van deze week. Kunt gij niet 1 uur... Maar goed, dat doet er nou nu. Ik ben blij dat ik moet spreken, anders viel ik ook in slaap. Dus zo is dat nou eenmaal. Maar dan zakten die handen weg en dan waren daar Aaron en Hur die ingrijpen. Vers 12, doch de handen van Mozes werden zwaar. Voor degenen die echt letterlijk de Bijbel lezen, alleen maar letterlijk en niets dan letterlijk, die hebben nu een probleem. Zijn handen werden zwaar. Hoe ze dat, bij mij worden ze lichter. Dat bloed trekt eruit namelijk. Daar worden ze ook witter van en zo. Hè? Dat weet u toch, hè? Zijn handen werden zwaar. U weet het toch, het was wat moeilijk om zo hoog te houden. Dus zakten ze. En ik ben er blij mee dat dat gebeurde. Want juist daardoor wordt geïllustreerd hoe het komt dat Israël de overhand had, dan wel de sterkste was, dan wel overwinnaar in de strijd. Als die handen van Mozes zakten, dan had Israël niet meer de overhand, om zo te zeggen. Maar dan staat er, doch de handen van Mozes werden zwaar, daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen. De een op deze en de ander op de andere zijde. Ik vind altijd leuk hoe gedetailleerd het beschreven wordt. Want het betekent automatisch dat onze aandacht niet zou uitgaan naar het verloop van de strijd. Daar weten wij trouwens ook helemaal niks van. Helemaal niks. Zie? Maar ons wordt gedetailleerd geschilderd hoe dat was met Mozes en die handen van Mozes. En de functie van Aaron en Hur, die Mozes daarbij ondersteunen op deze en op gene zijde. Alzo waren zijn handen gewist totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards, staat er dan weer in vers 13. En wij weten, ja, dat kan nog wel zo geweest zijn, maar hè, dat Jozua de Amalekieten krenkte door de scherpte des zwaards, maar we weten dat het eigenlijk was door de handen van Mozes die omhoog geheven waren. Zijns ondanks, hij kon ze misschien niet omhoog houden, maar ze konden in ieder geval niet terug. Daar zorgden die andere twee samen voor. Dus ze deden het met z'n drieën, al waren het Mozes handen. En dat kan niet missen, als je dit leest, serieus leest bedoel ik, dan gaat de aandacht uit naar wat daar op de hoogte des heuvels, zo heet het toch, volgens vers 9, wat op de hoogte des heuvels gebeurde. Want hoewel heel het volk streed onder aanvoering van Jozua met de scherpte des zwaards en wat het maar wezen mag, weten wij dat de echte strijd ergens anders plaatsvond en eigenlijk al gestreden was, want die handen konden ook niet helemaal niet meer naar beneden. Dat was allemaal al klaar. Het heeft twee kanten. En de moeilijkheid van het verhaal is dus dat je kunt zeggen, maar die Israëlieten onder aanvoering van Jozua, die hadden een cursus gevolgd. Wat was het? Maar goed. Die moesten achter Jozua aan, cursus discipelschap hadden ze gevolgd, achter Jozua aan moesten ze de vijand tegemoet. En misschien waren ze wel wat angstig, maar ze moesten dat overwinnen. Ze moesten de strijd aangaan. Niet zo verlegen, niet van dat benauwde, weet je wel, enzovoorts. En waarschijnlijk hadden ze het nog nooit gedaan. En Israël had niet eens een leger. Het waren allemaal slaven afkomstig uit het bouwvak, zeg maar. Een troffel, dat was nog wat, maar een zwaard. Nou ja, in elk geval zoiets. En natuurlijk kun je zeggen dat het moet gebeuren. En zoals Israël toen onder leiding van Jozua streed tegen de Amalekieten, zo moeten wij de geesten drijven. Uitdrijven. Je weet wel. Strijden tegen de boze. En dat soort dingen meer. Dat valt allemaal zo te verdedigen. Maar dan zeg ik, zet ik daar onvermijdelijk tegenover. Hoezo? Je leest hier toch waar de werkelijke strijd zich afspeelt. Of althans wat werkelijk de strijd bepaalt. Dat was niet de activiteit van Jozua zozeer of dat volk. Begrijp ik me goed, dat was er wel. Zij stonden in de strijd en het zag er benauwd uit hoor, bij gelegenheid, denk ik wel. Maar het wordt ons niet eens beschreven, dus je moet er al naar raden. Je moet het zelf bedenken, dit soort dingen, want het staat er allemaal niet. Het wordt gewoon gepasseerd. Nee, daar was Amalek, Mozes zei tegen Jozua, verzamel wat volk en verjaag die Amalekieten en ik ga op die berg zitten. Met mijn handen omhoog. En dat laatste was bepalend, want dat wordt geïllustreerd. En dat is nou het aardige, want om met de deur in huis te vallen, wij denken dat wij van alles moeten doen. Dat wordt ons ook dikwijls aangepraat. En dat moet je die mensen die dat doen niet kwalijk nemen, want je laat het zelf gebeuren. Je praat het jezelf ook aan. Van ik moet dit, ik moet dat, ik zal zus, ik zal zo. En dus ook, ik schiet tekort. Want er komt gewoon niks van terecht natuurlijk. Dus ook dat schuldcomplex, dat praat je jezelf aan. Eerst moet je van alles, enzovoort, en daarna valt het dus altijd tegen. Iemand vroeg mij dat gisteren. Is de conferentie je meegevallen? Dan kan ik niet eens een antwoord op geven. Meegevallen of tegengevallen of meegevallen. Ik heb daar geen idee over. Hè? Je doet het gewoon en je gaat ervoor. En daarna, ja, of dat nou mee of tegenvalt, daar weten wij niet van tevoren wat er te verwachten is. Wat te verwachten is, is dat de Heer aanwezig is en zijn werk doet. Zijn werk doet en dat doet hij. En of dat meevalt, nee, want daar heb ik op gerekend. En of het tegenvalt, nee, het valt nooit tegen als de Heer zijn werk doet, toch? Dus ik heb dat gewoon niet. Het gaat gewoon. Men doet het. Zie? En je weet dat de Heer zijn werk doet. En dat het om die combinatie gaat. Want hoe dan ook, wij denken dat we van alles moeten doen. En vooral omdat wij christenen zijn, religieus zal ik maar zeggen, en wij dus als eerste kenmerk hebben dat wij bidden voor het eten. Dus moeten wij veel bidden. Dat schijnen velen niet te kunnen. Heb ik begrepen. Nu heb ik hier niet op gedaan, maar dat begrijp ik altijd. Als ik zie dat je daar tegenwoordig voor aanzienlijk bedrag in opgeleid kunt worden. Zodat je gebreveteerd bidder bent. Begrijp je? Maar goed, het is niet onbeleefd. Ik begrijp dat mensen niet weten hoe ze bidden moeten. Ik denk alleen dat normaal gesproken één cursus niet helpt. Als je niet weet wat je zeggen moet, zuster, ook niet tegen de Heer, dan is dat gewoon omdat er niet voldoende in je hart is. Hoe zou je hart luchten, met alle respect tegen de Heer, als er niks in zit wat de moeite waard is, of zelfs helemaal niks? Dat is zwart-wit gesteld, maar zo is het nou eenmaal. Ik heb mensen gekend die zeggen, ja, dan moet ik iemand even geld brengen, maar hoe moet je dat doen? Ze zeggen, ja, hoe je dat doet kan niet schelen, je vertelt het ze gewoon. En dat blijkt het probleem te zijn, want als je het zelf niet kent, hoe zou je het onder woorden moeten brengen? En dan kun je wel technieken leren of van spreken in het openbaar en al dat soort dingen, maar waar het om gaat is dat je wat te zeggen hebt. En hoe stuntelig het er dan ook uitkomt, het werkt wel. Altijd. Want het woord Gods is krachtig enzovoort. Maar het moet in je zijn. Zie? Maar goed, het verhaal zit natuurlijk nog anders in elkaar. Wij denken dat wij bidden moeten en dat de kracht van ons vooral gemeenschappelijk en aanhoudend estafettegebed, dat God dat zal vermurwen om iets te doen wat hij eigenlijk niet wil, maar wij met z'n allen willen het wel en we stemmen hem weg. He? Dan moet ik u zeggen, een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Ik kan u dat aanbevelen. Zeg tegen de Heer wat u op het hart hebt. Hoe gebrekkig ook. Gewoon spontaan. De Heer weet dat u niks voorstelt. De Heer weet dat u stottert. Dat maakt allemaal niks uit. Dat moet je gewoon eerlijk naar hem toe gaan. Precies zoals je bent. En dat moet je vooral doen. Dat meen ik bloedserieus. Dat moet je absoluut doen. Maar te denken dat een en ander daar helemaal van afhangt, exclusief en uitsluitend, dat is een misverstand. Want mijn Bijbel zegt dat er iemand anders is die voor ons bidt. En het mag dan waar zijn dat het krachtig gebed van een rechtvaardige veel vermag. Maar ik ken één rechtvaardige die heel erg krachtig is en die bidt voor ons. Toch? Ja. Wij hebben iemand die onze belangen behartigt, want dat is altijd allemaal opgesloten in dat woord bidden. Iemand die voor ons spreekt, zoals eventueel een advocaat dat doet. Een voorspraak, ik heb het woord al aangehaald van de week, even gauw uit 1 Johannes 2, de eerste verse is het, geloof ik. Maar kijk, die waarheid dat iemand anders voor ons bidt, kortom, dat de Heer zelf voor ons bidt en onze zaken behartigt bij God, dat is wat mijn Bijbel leert. Ik zeg er meteen maar bij, niet als kritiek, maar ter opheldering. Ik zeg er meteen maar bij, kijk, dit staat een paar keer in de Bijbel, hoor, dat wij een voorspraak hebben bij de Vader, dat Hij onze vertegenwoordiger is bij God, onze trooster, dat is hetzelfde woord als voorspraak. Maar het betekent dus ook hetzelfde. Hij is degene die als onze advocaat, onze paracleet in het Grieks, advocaat in het Latijn, onze belangen behartigt bij de allerhoogste rechter en machthebber, bij God zelf. Dat men die waarheid niet kent en over het hoofd ziet, wel leest, maar dat hij niet doordringt, komt simpelweg omdat men zich daar niks bij kan voorstellen. Omdat men de relatie tussen de Vader en de Zoon in verband met de Godheid vertroebeld heeft door allerlei theologische leringen, waardoor wij geen juist beeld meer hebben van die relatie. Maar het is wel degelijk zo dat de Zoon onderdanig is aan de Vader en dat al wat de Vader aan u en mij geeft, geeft hij aan ons via de Zoon. En andersom ook, al wat wij de Vader te bieden hebben, komt tot de Vader via de Heer Jezus, die onze middelaar is. Onze voorspraak, onze trooster. Want vergis u niet, de term trooster mag dan een aanduiding zijn van de Heilige Geest. Van oudsher in de Bijbel is het de aanduiding gewoon van de Messias zelf. Dat kun je bij de Joden nog navragen zelfs. Nou, hoe dat ook zij, wat ons hier wordt voorgehouden in dit schriftgedeelte, is heel nadrukkelijk dat wij zo'n voorspraak hebben bij de Vader. Begrijp je me goed, wij staan midden in de strijd, maar buiten ons beeld zal ik maar zeggen, in de hemel zelf, want de berg is daar een beeld van, heel dikwijls, in de hemel zelf spelen zich de dingen werkelijk af. Dat heb ik nagevraagd aan Job, en die had er helemaal geen problemen mee met die gedachtegang, maar goed. Wat we hier vinden namelijk, en dan ga ik even de geschiedenis weer door. Wat we vinden namelijk in de eerste plaats is de introductie van deze figuur van Jozua. En dat is een heel aardige, want Jozua is gewoon de naam Jezus, maar dan in de oorspronkelijke vorm, namelijk in het Hebreeuws. De naam Jezus is verbasterd, dat wil zeggen is verbasterd Hebreeuws, verbasterd namelijk naar het Grieks. Want u weet het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, ondanks andersluidende moderne berichten. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven onder het motto: ik zal tot uw lieden spreken door lieden van belachelijke lippen. In een andere taal zal ik tot het volk spreken. Niettemin zullen ze me ook niet horen. Want in onze dagen is de zaligheid, dat wil zeggen het woord Gods en al wat erbij hoort, toevertrouwd aan de heidenen, En sindsdien wordt door heiden het woord Gods gepredikt aan het Joodse volk. Was de bedoeling. Volgens de Bijbel in ieder geval. En daarom is het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven, zodat het met opzet in een heidense taal tot de Joden komt. Hebben die nog? En niet andersom. Daarom is het in het Grieks. Dat het niet te min Joods dan wel Hebreeuws, maar eigenlijk gewoon Bijbels gedachtegoed betreft, dat uiteengezet wordt in het Nieuwe Testament, dat is waar. En als je ervoor doorgeleerd hebt, dan kun je de conclusie trekken dat dus wellicht het Nieuwe Testament, omdat het zoveel blijkbaar Joods, het is Bijbels, maar goed, Joods gedachtegoed bevat, dat het kennelijk in het Hebreeuws geschreven is enzovoort. En daar kun je op promoveren, denk niet meer, want dat hebben er al een paar gedaan, dus dat is nu afgelopen. Maar het is onzin. Dat is vaak zo, hoor. Dan zien we een pro. Mag ik dit nou niet? Echt waar. Maar dat even terzijde. Maar Jozua is gewoon Yeshua, zoals men de naam Jezus weer terugvertaalt naar het Hebreeuws. Messias beledende Joden, zo noemen ze zich, spreken over Yeshua. Het is eigenlijk Jehoshua oorspronkelijk, maar via de omweg van het Grieks komen ze weer terug naar het Hebreeuws. En ik vind het leuk dat de naam er altijd nog enigszins verbasterd blijft. Zodat je altijd nog merkt dat de Joden het toch hebben gekregen uit het Nieuwe Testament en uit het Grieks. Dat is toch wel leuk. Maar eigenlijk is Jehoshua, Jozua namelijk, Jehovah is redding, betekent zijn naam. Jezus. En deze Jozua, die wordt hier ten tonele gevoerd. Deze Jozua is de zoon, is een kleinzoon, achterkleinzoon, weet je veel, maar hij is uit de stam van Efraïm. Hij stamt dus van Jozef af en gaat door voor de eerstgeborene uit de stam van Efraïm. Als stamhoofd van Efraïm weten we ook zeker, want de stamhoofden van Israël worden later 12 stuks dus uitgezonden om het land te verspieden. Weet u wel, de 12 verspieders enzovoorts. En daar was Jozua ook bij. Dus hij was het hoofd van de stam van Efraïm. En dat betekent dat hij de directe opvolger en dus zoon in juridische zin was van Jozef. En daarmee van de eerstgeborene van Israël. Hij was de drager van het eerstgeboorterecht in Israël. Dat is zomaar een jongen. Heb je die? Dus het was Jozua de zoon, kleinzoon, achterkleinzoon, van Jozef. Noem nog iemand met die naam. Jezus, de zoon van Jozef. Het is een andere Jezus, Joshua. Het is ook een andere Jozef. Maar het zijn wel dezelfde namen. Het is niet voor niks, natuurlijk. Deze Joshua is een uitbeelding van de Heere Jezus. Let op, zonder de titels. SSTT. Moesten wij dat vroeger afkorten? Nou goed. Joshua. En verder niks. Hij is een beeld van Jezus en verder niks. Dat wil zeggen, niet eens zozeer Jezus de Christus of iets dergelijks, maar gewoon Jezus de mens. Voor alle duidelijkheid, Jezus de zoon van Jozef, eventueel van Nazareth. Hebben we die? De naam die de Heer Jezus kreeg bij zijn geboorte. En de figuur van Jozua vestigt onze aandacht niet zozeer op de Heer Jezus Christus zittend aan de rechterhand Gods als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar Jozua vestigt onze aandacht op de Heer Jezus, de mens, de zoon van Jozef en van David en des mensen natuurlijk, die hier op aarde leefde. En die vandaag wel degelijk leiding geeft aan u en mij, wiens navolgers wij zijn in de strijd, beter in zijn strijd tegen de Amalekieten. Daarom kan er staan, in hem zijn wij meer dan overwinnaars enzovoorts. En meer in het algemeen, wij zouden navolgers zijn van de Heer Jezus. Zijn voorbeeld navolgen, de loop van de week heb ik u gevraagd nog, waarin dan? Wat zouden wij dan hem nadoen? En sommigen zeggen, nou het liefst die kunstjes die hij deed, want dat is indrukwekkend. Kom je nog eens mee op televisie en dat soort dingen. Hè? Dan veranderen, als dat zo zou zijn, veranderen wij onze naam in Nederlands Bijbelstudie Circus. Moet ik je weer uitknippen. Maar zo werkt het nou eenmaal niet. Het voorbeeld van de Heer Jezus is het voorbeeld van zijn geloof. Zoals het voorbeeld van Abraham ook was het voorbeeld van zijn geloof. Romeinen hoofdstuk 4. We zouden in de wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham, maar we zouden wandelen in de voetstappen des geloofs van de zoon, het zaad van Abraham, het welk is Christus. Wij zouden, net als de Heer Jezus, ons aangezicht zetten als een keisteen en trouw zijn aan het woord van God. En dat geeft ons de overwinning. En Jozua doet dat hiervoor. Jezus van Nazareth. Die mens die hier op aarde leefde met al zijn menselijke gevoelens, een hele rij werden er altijd genoemd, in het handboek van de Brandpunt Bijbelscholen. Voor alle duidelijkheid zeg ik het er maar een keer bij, er is niks moderns aan, dat is klassiek, waarin geargumenteerd wordt dat de Heer Jezus mens was, want hij kon eten, hij kon slapen, hij kon bedroefd zijn, hij kon lachen en noem maar op. En vooral, hij kon geloven. En dat heeft hij ook met grote nadruk geleerd. In zijn opvoeding en ook in zijn praktische leven. Namelijk te vertrouwen op zijn hemelse vader. En daarmee God en zender. Heb je dat? Daar is Jozua een beeld van. En voor zover wij hier op aarde leven en de aardse omstandigheden bekijken, is het inderdaad zo dat wij een strijd hebben tegen tamelijk ongrijpbare machten die we overal tegenkomen, omdat ze zich overal hebben uitgespreid, Rafidim. Die fluisteraars, weet u wel, dat toen we op de zonderschool waren, wisten we nog die stemmetjes die dan zeiden, weet u wel, hè? Ik heb ze nooit gehoord, maar... En achteraf ben ik daar heel dankbaar voor dat ik dat nooit rechtstreeks zo hoorde. Sommigen wel hoor, die horen dat letterlijk. Ja, dat is helemaal vervelend. Begint er ineens iemand mee te praten, zou ik maar zeggen. Dat is heel, ja, dat gebeurt allemaal. Maar dat doen die Amalekieten. En dan noemen wij het occult als het zo gebeurt, of iets dergelijks. Of spiritueel tegenwoordig, omdat spiritistisch natuurlijk een lelijk woord is, hebben we het vervangen door spiritueel, dan kunnen we gewoon weer overnieuw beginnen. Hè? Nee, spiritisme is van 100 jaar geleden uitgevonden, ongeveer. En dat is langzamerhand achterhaald en belachelijk gemaakt door de spiritisten zelf. Dus nu hebben we een ander woord voor bedacht, beginnen we gewoon overnieuw. Nou heet het spiritueel. Maar goed, het is precies hetzelfde, want het gaat om spiritus, maar niet sanctus, hè, zal ik maar zeggen. Nou, nog steeds. Maar de strijd waarin wij staan wordt gevoerd onder aanvoering van Jozua. Dat wil zeggen, wij volgen de Heer Jezus na. En als die Satan spreekt, of zijn personeel, hardop of fluisterend, of je weet helemaal niet wat stemmetje of het idee vandaan komt, dan is er nog altijd het antwoord, er staat geschreven. God die gezegd heeft, hè? God die beloofd heeft, enzovoorts. Daar houden wij ons vast, aan vast. Hè? Want het woord Gods houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Denk altijd aan Luther, die stond ook te midden van een vijandige wereld. Ze zullen tegen hem ook gezegd hebben, hebben al die andere lui dan ongelijk? En hij zal gezegd hebben, ja, die hebben ongelijk, want in de Bijbel staat, en dat zeg ik dus glashard na. En ik hoop dat u dat ook doet. Staat in de Bijbel. En of iemand gelijk heeft of niet, heeft er zelfs helemaal niks mee te maken. Het gaat erom dat God gesproken heeft en wij zijn niet hoogmoedig genoeg om ons daarboven te verheffen. En dus wij volgen Jozua in de strijd tegen Amalekieten en wij staan in die strijd, wij hebben ook een functie in de strijd, maar tegelijkertijd zijn we ons bewust dat die strijd weliswaar gewonnen zal worden, maar niet door onze verdiensten. Hebben we die nog? Bovendien zou je ook bedenken, de Israëlieten kwamen niet Amalek tegen, maar het was andersom, hè? Toen kwam Amalek. Israël lag daar, was daar gewoon gelegerd in een legerkamp, begrijp ik, uit de voorgaande hoofdstukken. En de volgende trouwens ook. Israël was daar gewoon gelegerd en toen kwam Amalek. Israël zocht die tegenstander niet, de tegenstander zocht Amalek, zoals bij ons ook. Wij zoeken de strijd niet, maar de strijd komt op ons af, omdat de tegenstander op ons afkomt. Die gaat rond, staat er, als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden enzovoorts. En als dat moet, nou ja, dan komen wij in die strijd en dan nemen we een voorbeeld aan de Heer Jezus. Dan weten we ineens wat discipelschap is, u weet discipel. Discipel is een volgeling. En dus een leerling, jongeling kan ook. Maar in beginsel, de echte betekenis is die van volgeling. Vandaar dat de discipelen later geen discipelen meer heten. Want het was andersom. Ze waren eerst discipelen en volgden de Heer Jezus. En toen draaide de Heer zich als het ware om uiteindelijk. En zei, nou, dan ben je poosje achter me aangelopen. Dan weet je hoe het werkt. En toen zond hij ze uit. En dus heten ze sindsdien apostelen. Die heb je toch, hè? Maar ze hadden geleerd te volgen. En daarom werden ze uitgezonden. Omdat ze de weg kenden, om zo te zeggen. Nou goed. Maar wij ook, wij volgen de Heer Jezus in die strijd. Jozua, de zoon van Jozef. Het leuke daarvan is dat die namen ons inderdaad brengen in onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer Jezus niet primaire functie heeft als zoon van David, want dat wacht op zijn wederkomst en op de herstel van de troon van David, maar we kennen hem als de zoon van Jozef, degene met het eerstgeboorterecht in Israël, en dat is precies waaraan u en ik deel hebben gekregen. En daarom was de vader van de Heer Jezus ook een figuur onder de naam Jozef, uiteraard. En daarom was de mentor van de Heer Jezus in zijn opstanding ook een Jozef van Arimathea. En daarom was de mentor van Paulus, de grote apostel, ook een Jozef die we daarna kennen als Barnabas. Maar niettemin heette de man ook Jozef. En daar gaat het om. Die naam Jozef staat erop gestempeld. Eerst geboorterecht. En daarom hebben we van doen met Amalek. Want raad eens wat. Amalek was een kleinzoon, geloof ik, van Esau. En Esau was de oudere broer van Jacob en dus van Israël. Dus na de mens zou Amalek het eerstgeboorterecht gehad hebben boven Israël. Maar God zei om een of andere reden, hij zei, ik keer het om. Ik geef dat eerstgeboorterecht aan Israël. Het was al eerder omgewisseld trouwens in de loop van de geschiedenis. Maar ik ga er nou verder niet op in. Maar er is hier ook aan de hand. En hier is het dus eigenlijk ook de strijd tussen eerstgeborene, de oudere tak van de familie, zal ik maar zeggen, die hogere rechten claimt, maar de Heer zegt, nee, die oudere tak, die zet ik opzij, ik neem die andere. Heb je dat nog? En voor de goede orde, het bevestigt achteraf, maar als u nou schrikt, dan haal u het eruit, objection, Your Honor, en dan gaat het eruit, weet u wel. Wordt het niet genotuleerd, dus dan kan ik het nu even zeggen. Maar deze hele gedachtegang bevestigt het idee dat Amalekieten, als ze inderdaad demonen zijn, dat die demonen dus van een oudere tak zijn dan de tegenwoordige menselijke familie uit Adam. Kortom, demonen zijn de geesten van mensen die geleefd hebben voor Adam in die oude wereld die eenmaal door water vergaan is enzovoorts. Zo duidelijk voetnootje. Ik heb er altijd nog afgescheuren. Maar goed, hè? Oudere tak, maar uitgedrukt in Amalek, de oudere tak van de familie. En daarom ligt het ook voor de hand dat weer Jozua, degene die het eerstgeboorterecht heeft binnen Israël enzovoort, hier het volk moet leiden. Maar het is een beeld van de Heer Jezus Christus die ons voorbeeld is in onze op onze weg naar onze erfenis die wij als eerstgeborenen, als zonen met Christus, met de Heer Jezus dus zullen ontvangen in de toekomst. Nou goed. Dus Jozua nu deed zoals Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Daarom hoor je van Jozua verder ook niks. Hij deed gewoon wat er gezegd was. Dat maakt hem niet erg belangrijk verder. Niet een opvallend. Hij doet gewoon wat hem gezegd is. Dat zouden wij ook doen. Het is niet opvallend. En het brengt ook geen eer met zich mee. In deze wereld althans niet. Maar van Gods wegen zal men daarvoor beloond worden. Maar dan staat er vervolgens. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En dat is natuurlijk een hele mooie. Mozes kennen wij als de middelaar van het oude verbond in het algemeen. En we kennen Mozes ook als het voorbeeld voor een andere profeet als Mozes die komen zou. Aangekondigd in de Deuteronomium onder andere. En het Nieuwe Testament trouwens ook genoemd. Want zoals Mozes het hoofd is, om zo te zeggen, van het oude verbond, der wet. Zodanig dat de wet zelfs met zijn naam genoemd wordt. Mozes. Zo kennen wij de middelaar van het nieuwe verbond. Het hoofd van het nieuwe verbond, om zo te zeggen. En dat is uiteraard de Heer Jezus Christus, waarvan Mozes dus een voorbeeld is. En als Mozes dus wat doet, is een type van Christus. De opgewekte wel te verstaan, dat is wat anders dan Jozua, hè? Jozua is Jezus, de mens, als zodanig. Dat is ook de Heer Jezus Christus, maar op een ander niveau. En in zijn aardse omstandigheden, werk en verschijningen, wat het maar wezen mag. Mozes is een beeld van de middelaar van het nieuwe verbond, maar de middelaar van het nieuwe verbond, noodzakelijkerwijze, is degene die uit de dood is opgestaan. Dat is ook wel de Heer Jezus, maar dan draagt hij definitief ook de naam Christus enzovoorts. Wil ik het vandaag ook nog met u over hebben, even. Maar het gaat erom dat het verschil zien. Mozes en Jozua geven uitdrukking aan verschillende aspecten van wie de Heer Jezus is, uiteraard. En Mozes die de berg opgaat, is een type van de Heer Jezus Christus, de opgewekte die gezet is in de hemel, de berg. Daar hebben we het later vandaag ook nog over, maar ik ga gewoon hier maar verder. Het lijkt me beter om deze lijn vast te houden. Mozes dus. En van hem hangt het af. Zijn handen zouden omhoog, maar eventueel zakken zij weer. En dan zien we dat de positie van zijn handen, dat wil zeggen zijn gebed, bepalend is voor het verloop van de strijd. Maar daarnaast vinden we dan Aaron. Dat is makkelijk natuurlijk, hè. Want Aaron is uitdrukkelijk een voorbeeld van de latere hoge priester onder het nieuwe verbond. Namelijk naar de ordening van Melchizedek. Begrijp je me goed, Aaron heeft een Levitisch priesterschap als hoofd van de stam van Levi. Vandaar dat het later heet het Aaronitisch priesterschap, als de man wordt opgevolgd door zijn afstammelingen dan wel erfgenamen. Maar die eerste hoge priester is een beeld van de tweede, dan wel de laatste hoge priester, de Heer Jezus Christus. Vandaar dat we in ieder geval één hoofdstuk hebben in de Hebreeënbrief, waar gewoon boven staat, Christus overtreft Aaron. Je hebt nog een hoofdstuk, er staat boven, Christus overtreft Mozes, trouwens. Dat is niet helemaal hetzelfde. Aaron is uitdrukkelijk de hoge priester, die aan het hoofd staat van en verantwoordelijk is voor de dienst aan God. En dus de tabernakel, tempeldienst, offerdienst en hoe het allemaal heten mag. Als men deel wilde hebben aan die dienst, dan moest men komen tot, niet tot Mozes, maar tot Aaron. De hoge priester van het nieuwe verbond, die ingegaan is in het heilige der heiligen enzovoorts. Zodat we in Mozes zien, Christus het hoofd van het nieuwe verbond, borg, een middelaar van het nieuwe verbond, en in Aaron meer specifiek, de hoge priester van het nieuwe verbond, maar beide zijn functies van één en dezelfde, namelijk de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, het verschil tussen Mozes en Aaron is niet zo groot. Vandaar dat ze kennelijk dezelfde staf met zich meedroegen. En bovendien waren het broers. En nog wat, weet u nog dat Mozes zei. Mozes zei, ik kan niet zo goed praten. Niet zo goed als mijn broer. Namelijk Aaron. Hè? In het Nederlands is dat overgenomen. In het Engels heet hij gewoon Aaron. En in het Nederlands heet hij Aaron. Zelfs ik heb er soms moeite mee om het uit mijn keel te krijgen. Maar goed, en normaal gesproken stotter ik niet. En toen zei de Heer tegen Mozes, geen probleem, jij gaat, het is jouw verantwoordelijkheid, maar ik geef je iemand mee, ik zal je een mond geven, zei hij. En dat was Aaron, die moest dus het woord voeren, maar het waren de woorden van Mozes die door Aaron gesproken werden. Dus nogmaals, het verschil tussen die twee was niet zo groot. Wie wat zei, als het dus staat, toen zeide Mozes tot Farao, ligt het voor de hand te concluderen dat Mozes helemaal niks zei. Die wil gewoon zijn mond dicht en die gaf Aaron een schop. Praat jij? Dan gooi ik die staf op de grond. Jij praat het. Enzovoort. Zoiets. Maar maakt geen verschil. Zijn beide, en ook beter nog gezamenlijk, een beeld van de Heer Jezus Christus zoals die ons met name in Hebreeën geschilderd wordt. Daar moet je dat herkennen en daarna herken je het in alle andere Bijbelboeken ook bovendien. Maar dan hebben we nog een figuur die heet Hur. Dat is een grapje. Als je mij vraagt, in de eerste plaats, wij weten niet wie Hur is. Waarschijnlijk uit Juda, als het dezelfde Hur is die we ergens anders weer tegenkomen. Maar de aardigheid ervan is, we weten niet eens wat de naam Hur betekent. En van Mozes weten we dat. Hij staat er uit het water gehaald of een zoon gekregen. Maar zonen worden altijd uit het water gehaald. Dus ik snap het verschil ook nooit. Vruchtwaterbroeder. Ja. Komt altijd uit het water. Dus dat zal dan wel. En dat het een zoon is, ja, natuurlijk. Dus dat is makkelijk genoeg. Aaron, de naam van Aaron staat in verband met het woord licht. Dus hij is de lichtdrager, lichtbrenger. En daarmee is hij een type van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, het licht der wereld, enzovoorts. En dus degene die vandaag tot ons spreekt, die mond. Broeder Klaas heeft er straks zelfs nog gelezen. Voor zover hem dat lukte zonder leesbril trouwens, maar uit Hebreeën 1 vers 1. God eertijds veelmalen op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebbende door de Zoon, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken en doet dat nog. Door de profeten had ik moeten zeggen, ik maak dezelfde fout. Maar heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles en zo verder. Precies, dat is Aaron dus eigenlijk dan weer. Maar daarna krijgen we Hur. En de naam van Hur, weet niet wat het betekent. Het enige wat we kunnen vinden is dat de naam Hur een anagram is voor het woord Ruach. Er staat namelijk achterstevoren. En dat is niet zo gek, want Ruach is geest en geest kun je niet zien. Geest verbergt zich, is per definitie verborgen. Begrijp je me goed? De Heilige Geest, we zijn nou bijna het eind van de week, dus nou moet ik het vlug zeggen, heb ik ook een excuus om het te doen. De Heilige Geest is gewoon Christus. Maar als je Christus niet ziet en niet zien kunt, heet hij bij gelegenheid Heilige Geest. Maar er wordt wel gezegd dat het Christus is. Zie? Maar geest verbergt zich, is onzinnelijk. Gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat, enzovoorts. En vandaar het aardige, het woord Ruach wordt in deze naam van deze man verbasterd in de zin van de letters worden in andere volgorde gezet. Dat heet een anagram, dat is een taalkundig verschijnsel overigens, al denken de meesten dat het de naam is van een bepaald soort puzzel en dat is niet waar. Het is van oudsher, het is een bepaalde taalkundig verschijnsel en eigenlijk van een stijlfiguur. Bij gelegenheid. Die is nog moeilijker, maar het is zo. Het is wat lastig lezen. De letters staan door elkaar. De enige onder ons die het wel direct begrijpen, zijn degenen die dyslectisch zijn, denk ik altijd. Die zien Hur staan en lezen meteen Ruach. Dat is ook wel aardig, toch, hè? Ja. Nou goed. Ruach. De geest. Kortom, Hur is gewoon een beeld van de geest. De Heilige Geest. Zodat je naast elkaar hebt de middelaar van het Nieuwe Verbond in het algemeen. En daarmee de verlosser. Daarnaast de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, profetisch gezien. En daarnaast de Heilige Geest. En die drie, het woord drie eenheid slik ik nog net in. Die drie zijn tot één, ja waarom niet? In ieder geval met z'n drieën doen ze precies hetzelfde. Maar het gaat maar overeen. Het gaat over de Heere Jezus Christus, tot wie gezegd was, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En de Heere Jezus in die drie hoedanigheden, als middelaar van het nieuwe verbond, als hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, en als de geest Gods, de werkzame kracht Gods, die in ons is enzovoort, die drie functies samen, die bepalen de gang van zaken, de strijd of hoe het maar heten mag. Van hen, van hem, want is er maar één, is het afhankelijk. En dan staat er dat het duurt totdat de zon onderging. Dan is altijd de vraag, had het nou niet wat sneller kunnen gebeuren? Dan is het antwoord, ja, dat had wel gekund, maar dat was niet de bedoeling. Want die hele dag totdat de zon onderging, is een uitbeelding van onze bedeling. Als je niet in bedelingen wil geloven, dan kun je dit soort schriftgedeelten ook helemaal niet begrijpen. En raak je zelfs je heer en hoge priester kwijt en zo, hè? Maar goed. In elk geval, het is een uitbeelding van onze bedeling. Zolang deze dag der genade voortduurt, vindt ook die strijd plaats. Maar is er ook de overwinning? Niet zozeer alleen maar omdat wij achter de Heer Jezus aanwandelen, zijn volgelingen zijn, achter Jozua dus, maar in de eerste plaats omdat wij hebben iemand die voor ons bidt. Die onze belangen behartigt. Bij God. Die voorspraak die wij hebben bij de Vader, enzovoorts. En die strijd die duurt voort totdat de zon ondergaat. Tot de avond, tot de dag. Als u mij vraagt, de zon is inmiddels heel laag gezakt. Want het loopt tegen de avond. Veel licht is er niet meer, ook in deze wereld. Als je van genade spreekt, kijk eens jou verdwaasd aan. Hoezo genade? Het was toch wet? Hè? Het wordt al langzamerhand duister. Maar vergis u niet, als die zon ondergaat, is wat ons betreft de strijd gestreden. Want als hier op aarde de zon ondergaat, dan verdwijnt de gemeente in de opname van de gemeente naar de troon Gods. En dat betekent, they kicked him out of heaven. Daar gaat hij dan. Enzo, hè? Beheers, Jos. Maar goed. Maar dat is wat gaat. Dan pas is het einde van de strijd. Dat staat in Openbaring 12. Hè? Dat is het einde van de strijd. De gemeente wordt opgenomen. Dan wordt Satan uit de hemel geworpen. En dan is het definitief afgelopen. Voor wat ons betreft althans. Daar gaat het hier maar om. Het gaat om gemeentelijke waarheid. Niettemin staat er toch, want ik sla zo meteen dit schriftgedeelte weg, maar er staat toch vers 13, alzo dat Jozua en Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Dan weet u dat, wij volgen Jozua, de Heere Jezus, maar wij behalen de overwinning, wat ons betreft, en ons privé betreft dus, door de scherpte des zwaards. Begrijp je me goed, ons wordt niet verteld of er mensen zijn omgekomen of niet van Israël. Wij leren alleen dat Israël als volk de overwinning had, maar ook met individuele Israëlieten stond. En of er nog lui gewond zijn onderweg, wordt er niet bij verteld. Ik denk dat dat wel degelijk het geval geweest is. En dat is ook ons risico. Er kan met ons individueel een boel misgaan zonder dat het met de gemeente misgaat. Zo goed als het met ons individueel en slecht kan voorstaan, terwijl het met het Nederlandse volk in het algemeen heel goed gaat. En andersom. Zegt niet zoveel. Maar waar het maar om gaat, is dat het wapen dat gebruikt wordt, is de scherpte des zwaards. En daarna lezen wij, dat was ook Hebreeën trouwens, in dat verband van die middelaar en hoge priester. Het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan menig tweesnijdend scherp zwaard enzovoort. Met andere woorden, het enige wapen wat we hebben is toch nog steeds de Bijbel. Het woord Gods en dus er staat geschreven. Maar goed, hierna blader ik dan toch naar het Nieuwe Testament, want daar komen we Mozes, Aaron en Hur wel degelijk tegen. Namelijk eerst naar Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Ik neem ze maar in de volgorde waarin het staat, dus we komen eerst terecht bij Hur. Namelijk, Er staat in vers 24 van Romeinen 8, wij zijn in hopen zalig geworden. Dat wil zeggen, pas in de toekomst zal heel onze zaligheid niet gerealiseerd worden, maar wel geopenbaard en bekrachtigd worden. Dat is onze toekomstverwachting. En daarna staat er in vers 25, en dus verwachten wij het met passie, overgave, dan wel lijdzaamheid. Vers 26, en zo desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hoop. Een geest waarvan in vers 9 en 10 en 11 al gezegd was dat het gewoon Christus is. Die geest. Daar ga ik nou niet op in, daar heb ik geen tijd meer voor. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dan komt dat Paulus die cursus natuurlijk niet gevolgd had, maar sorry. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het hoort. Ik heb daar geen moeite mee. Ik weet ook nooit wat ik bidden moet. Ik heb altijd een heleboel wensen, maar of het wenselijk is om mijn wensen bij de Heer neer te leggen, dat weet ik nooit helemaal zeker. Dus ja, dan wordt het toch maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Soms denk je, Heer, wilt u die of die broeder of zuster bewaren voor dat of dat of dat, terwijl je eigenlijk had moeten bidden, Heer, wilt u die broeder of zuster vooral in de ellende drukken, want misschien komt hij daardoor dan toch nog eens een keer tot inzicht en bekering. Je weet het maar nooit. Toch? Ja. Je kunt tot de Heer bidden, Heer, wilt u uw werk aan die of die doen? En dan zegt de Heer, ja, dat kan ik wel doen, maar dan moet ik hem wel door een heel diep dal slepen, hoor. Dat is een verdrietige aangelegenheid in zichzelf. Wil je dat? Wij weten dat niet. Dus wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar staat er de geest zelf. De geest zelf, want het is gewoon Christus. De geest zelf, her. De Heilige Geest. Degene die zich verbergt, staat er trouwens bij. Want er staat, de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Zuchtingen is adem eigenlijk. En adem is geest. Als de geest al iets doet, is het waaien of zuchten. Dat is ook een stijlfiguur natuurlijk. Personificatie feitelijk. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar daarom heet het zo. En let op dat er staat onuitsprekelijke. En niet dingen die slecht zijn uit te spreken of moeilijk uit te spreken of slecht zijn te verstaan. Dat zeg ik voor degenen die denken dat hier staat dat wij door de werking van de geest in tongen gaan spreken. Want dat spreken wij wel degelijk uit. En hier staat niet dat wij het doen, maar dat de geest het doet. En er staat ook dat het niet uitgesproken wordt. Ook niet in een vreemde taal. Het gaat hier niet over bidden in tongen of wat het maar wezen mag. Het gaat hier over het werk dat de geest doet, waarvan wij überhaupt niks horen of merken. Maar waarom ook? Hij doet het voor ons. En betrekkelijk buiten ons om. Onze verantwoordelijkheid is dat het zwaard des geestes gehanteerd wordt in de strijd. En dat we daarbij een voorbeeld nemen aan Jozua, die kennelijk wist hoe je zo'n ding moest vasthouden en hoe je ermee moest zwaaien. En voor de rest is daar her. De geest zelf bidt voor ons. Vandaar dat het toch een beetje vreemd is te bidden tot de geest, als je bedenkt dat de geest zelf voor ons bidt. Nee, het is op zich niet verkeerd, maar bedenk dan wie die geest is. Gewoon de Heere Jezus Christus en niet de een of andere God uit een rijtje. Nou goed. En daarna komen wij terecht in Romeinen 8... Vers, even kijken. Vanaf vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Dat doet de duivel in elk geval en dus het personeel ook. Want hij is de grote verklager der broederen. Volgens Openbaring 12. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Nou ja, sommige uitverkorene God doen dat zelf. Dat is helemaal bespottelijk, maar dat gebeurt ook veel. Ze zeggen, we doen niet goed, we doen dit niet goed, we doen dat niet goed, we zijn zus ontrouw en zo hadden we moeten doen. En praat onze schuld aan, eerst zichzelf en daarna ons. Maar goed, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die vrijspreekt, die rechtvaardig maakt, heet dat. Dat had moeten zijn. God is het die rechtvaardigt, want dat is het echte werkwoord. Hij spreekt vrij, dat is wat de rechter doet. En men kan wel beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods, maar de rechter verklaart het voor niet ontvankelijk en verklaart dus de beklaagde onschuldig, spreekt ons vrij. En bovendien, als God vrijspreekt, wie is het dan die veroordeelt? Als de allerhoogste rechter vrijspreekt, dan valt er geen beschuldiging meer in te brengen, dan valt er niks meer te veroordelen en wij zouden dat ook niet doen dus. En daarna wordt gesproken over Christus, namelijk, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, wordt me tot vandaag kwalijk genomen dat ik het vers hardop voorlees. Wat meer is, mogen we alsjeblieft de klemtoon opleggen dat hij opstond uit de dood. Want dat is het evangelie, een levende Heer. Wat meer is, die ook opgewekt is, eenmaal. Maar het gaat verder uiteraard, want niet alleen is hij levend, maar hij leeft ook inderdaad in de zin van hij doet iets. Het gaat niet maar om het historisch feit alleen, hè. Het gaat om de consequenties, het gevolg daarvan voor ons. En dus staat er wat meer is, die ook opgewekt is. Oh ja, wat doet hij dan? Nou, hij is ter rechterhand Gods en daar bidt hij voor ons. Het woord, werkelijke woord, vertaald met bidden, heeft gewoon de betekenis. Spreken voor, spreken terwille van, namens iemand, voor iemand het woord voeren. En hier hebben we een schriftplaats waar zegt dat het Christus is die dat doet, terwijl we nog geen halve bladzijde teruggelezen hadden dat de Geest het doet. En dan kun je maar één conclusie uittrekken, die twee zijn één. Niet die twee horen bij elkaar. De bekende drie-eenheidsleer die zegt wel, ze zijn één, maar in de praktijk zeggen ze horen bij elkaar. Lees het maar eens na, hoe dat geformuleerd is. Ze geloven niet dat het één is, ze geloven dat het drie is, maar die drie horen bij elkaar. Het is dan een trits, heet zoiets, een trio. En de Bijbel leert dat niet, de Bijbel kent maar één God. Wij zijn monotheïstisch en dus de Geest en Christus zijn identiek. En de Heer zelf zei, wie de Zoon, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want die twee zijn één. Zie? En niet verschillend. Maar goed, dat ga ik verder niet uitleggen. Dus hier krijgen we eerst de Geest die voor ons bidt. Nu hebben we hier Christus aan de rechterhand Gods die voor ons bidt. En daarna, met als consequentie, nou, er kan dus niks meer misgaan, want de volgende versen zijn de beroemde. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Het antwoord is, wat je ook bedenken kunt, het kan ons niet scheiden van de liefde van Christus en dus van de gemeenschap Gods die in onze harten is uitgestort. Dat is de rest van dit hoofdstuk. Dat is omdat Hij onze belangen behartigt, voor ons spreekt, ons vertegenwoordigt bij God. Wij hebben iemand die in onze plaats staat, precies. Oud lied. Maar goed, daarna neem ik u tot slot mee, voordat het geweld daar buiten uitbarst wellicht, neem ik u mee naar de Hebreeënbrief, want daar staat, daar wordt in Hebreeën 7 uitgebreid gesproken over Christus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus van Melchizedek. Dat wil zeggen, uitgebreid gesproken over zijn aanstelling feitelijk en daarna over wat hij doet. En dat wordt uitgebreid weer toegelicht in hoofdstuk 9 eigenlijk. Via hoofdstuk 8, maar laat ik zeggen hoofdstuk 8 en 9. Maar er staat dan, in elk geval staat er in Hebreeën 7 dat de Heer Jezus toen hij op aarde was geen priester was. Ook geen hoge priester dus. Hij was geen priester, hij is het geworden. Er zijn mensen die hebben moeite niet met dat hij pas hoge priester werd bij zijn opstanding uit de dood. Ze hebben überhaupt moeite met het idee dat de Heer Jezus iets geworden is. Maar ik moet u zeggen, dat is geen enkel probleem, want hij werd ook Jezus. Dat was hij ook niet. En al wat hij is, is hij geworden. Ooit een keer, wanneer dan ook en langs welke weg ook. Daar moet je aan wennen, dan heb je daarna verder voor de rest geen enkel probleem meer. En waarom wil men niet horen dat hij wat geworden is? Omdat zo'n traditionele drie-eenheidsleer hem zet naast de vader en hem maakt tot zijn evenbeeld enzovoort. En zegt de vader was altijd, de zoon was altijd, de geest was altijd al. En als de zoon de hoge priester is, dan impliceert hij was dat altijd al enzovoorts. En dat is niet zo. En de Bijbel zegt het ook zwart op wit. Ik begrijp die problemen niet. Echt. Ja, of het probleem moet zijn dat men niet gelooft wat de Bijbel zegt, maar wat de christelijke traditie, dan wel een christelijke traditie, want er zijn er legio die zich tegenspreken, dat men een christelijke traditie stelt boven de Bijbel. En dat is wederrechtelijk, dat is onrechtvaardig. Daarmee maakt men God tot een leugenaar, en dus zeg ik er ook maar gewoon weer achteraan, en dus is het dom. Je moet niks boven de Bijbel stellen. Alles wat buiten de Bijbel tot ons komt, kan interessant zijn, maar het is altijd met een vraagteken erbij. Totdat de Bijbel aantoont of zegt dat het anders is, is het prima. Maar als de Bijbel leert dat het anders is, moet je dus het een en ander uit je handen laten vallen. Zo zit dat gewoon. Nou goed. En dan leren we in Hebreeën 7 dat hij onder de wet geen priester kon zijn. Hij was uit de stam van niet uit de stam van Levi, hij was uit de stam van Juda. En daar was geen priesterschap aan toebedeeld. Maar voor zover de Heer Jezus Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, als vervulling van bijvoorbeeld Psalm 110, is hij dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat is vers 16, namelijk door zijn opstanding uit de dood. En dan staat er, vers 23, en genen zijn wel veel priesters geworden onder de wet, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Hetgeen impliceert dat de dood van de hoge priester zeer ongewenst is. In ieder geval niet de bedoeling. Maar deze, Christus, deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Sinds wanneer is dat priesterschap van Christus onvergankelijk? Sinds zijn opstanding uit de dood, want anders zou het geen onvergankelijk priesterschap geweest zijn, want er zou zijn priesterschap met hem meegegaan zijn in het graf. Dus dat kan helemaal niet. Hebben die nog? En ik heb eigenlijk geen tijd, maar ik voeg het er gratis even aan toe. En als het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek een onvergankelijk en dus ook onoverdrachtelijk, want dat is hetzelfde, priesterschap is, dan kan het niet anders of Melchizedek in Genesis 14 is niemand anders dan Christus zelf. He? Een Christofanie, een verschijning van de engel des Heren dus. En daarmee is de vraag naar de identiteit van Melchizedek gewoon simpel beantwoord. Een onvergankelijk priesterschap, kortom, dat was de Heer Jezus op voorhand. Huh? Ja, ja. Een voorverschijning heet zoiets. Allemaal handboek Bijbelschool. Een voorverschijning van Christus in het Oude Testament. We hebben geen moeite mee, komt vaker voor, maar Melchizedek was er blijkbaar ook zo een. Bovendien, een koning der gerechtigheid, een koning des vredes, ken ik er echt maar één van. En dat is de Heer Jezus Christus. Maar dat terzijde. Deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook, dat wil zeggen, daarom kan hij ook volkomen, volgroeid, volwassen, daarom kan hij ook volkomen zalig maken. En niet alleen maar doen wedergeboren worden, maar het gaat om veel meer dan dat. Bij zaligheid. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, want hij is de middelaar. Als een priester in oud-testamentische tijd God als priester wilde dienen, moest hij gaan naar de hoge priester, want dat is de chef, de baas, het hoofd van dienst. En als wij de God willen dienen, omdat we beseft hebben dat wij gemaakt zijn tot priesters, dan gaan wij naar de Heer Jezus, dan naderen wij tot de troon der genade, de troon van de hoge priester uit Hebreeën 4, en dan zeggen we, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Ik deug wel voor niks, maar wat wilt gij dat ik doen zal? En voor zover we niks kunnen, zal hij het ons leren. En wij laten ons onderwijzen in dat geval. Maar er staat, we gaan door hem tot God, omdat of alzo hij altijd leeft, was al eerder gezegd, alzo hij altijd leeft, en wat doet hij voor ons? Om voor ons te bidden, om voor ons te spreken, om voor ons te bemiddelen. Kortom, om onze middelaar en borg te zijn, maar dan ben je weer een paar versen terug in ditzelfde schriftgedeelte. En hier vind je dus de hoge priester die voor ons bidt. En dat was Hur, Goer, Ruach. Zie? En je vindt ze dus achter en volgens. De geest, Christus, de hoge priester. Ruach, Mozes en Aaron. Achter elkaar. Ik geloof dat ik het net even niet goed zei. Maar daarom heb ik het maar even herhaald weer. Hè. De geest, Hur, Christus zelf, Mozes, de hoge priester, Aaron, moet ik nu zeggen. Je vindt ze hier gedrieën naast elkaar in het Nieuwe Testament. En daarmee heb je precies drie van de vier schriftplaatsen gehad waar dit woord voor bidden gebruikt wordt. Proschano, geloof ik, of zoiets. Me goed herinner, er is nog één andere plaats waar hetzelfde woord gebruikt wordt. En daar gaat het over Elia, die voor Israël tussen beiden treedt bij God. En dat is in Romeinen 11, de eerste verse. Dat staat buiten dit onderwerp, maar daar blijkt wat de goede betekenis van de term is. Hij bemiddelt voor het volk bij de Heer. En dat is wat de Heer Jezus Christus voor ons doet. Als u denkt aan de Heer en wat hij vandaag voor ons is, dan moet hij aan hem denken, dus als degene die onze zaken behartigt. Die ziet wat wij nodig hebben, hij ziet vanaf de berg als het ware, vanuit de hemel op ons neer. Dat wil zeggen, hij ziet onze omstandigheden, hij beoordeelt ze en hij zorgt ervoor dat wij van de Vader ontvangen, want zijn gebeden worden verhoord uiteraard, hij zorgt ervoor dat wij van de Vader ontvangen wat wij nodig hebben. Hebben jullie nog? Daarna is alsnog natuurlijk de vraag, maar waartoe dan ons gebed? En ons eigen gebed, verbaal zal ik maar zeggen, heeft in werkelijkheid alleen maar tot functie dat wij de Heer Jezus Christus in deze hoedanigheid erkennen. En tegen hem zeggen, Heer, u bent onze hoge priester. U bent onze middelaar van het nieuwe verbond. U bent die geest die met uw kracht in ons en door ons werkt enzovoort. Wij zijn van u afhankelijk. Heer, geef ons wat wij nodig hebben. Ik weet nooit wat we nodig hebben, dus ik zeg er ook nooit meer bij. Dat komt me zelden voor. Dat ik er wat anders bij zeg. Van, Heer, geef ons wat wij nodig hebben. En dat gebed is ook nog een beetje overbodig, want ik spreek het dan nog altijd aarzelend uit. Want liever dank ik de Heer ervoor dat hij ons geeft wat wij nodig hebben, want dat doet hij. Maar het is voor ons heel goed om tegen hem te zeggen hoe wij tegenover hem staan. En andersom, ik denk dat de Heer het ook wel graag wil horen van ons, hoor. En waar nog bij komt, de Bijbel leert dat de mens geleid wordt door zijn eigen tong. Dus als je moeite hebt met je leven, kun je het best zo vaak mogelijk tegen de Heer zeggen dat je hem wil dienen en dat je van hem zijn zegeningen verwacht en dat hij enzovoorts. Om je eigen neus de goede kant op te krijgen. Dat is het. En daarom staat er, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om de zonden te vergeven. Begrijp je me goed? Hij is getrouw en rechtvaardig en dus vergeeft hij de zonden, maar niet omdat wij het vragen. Maar omdat hij daartoe aangesteld is van Gods wegen en in die bediening trouw is. Dat is met name ook de Hebreeënbrief. Hoeven wij onze zonden dan niet te belijden? De Bijbel zegt, wij mogen dat doen. Omdat wij het in de eerste plaats nodig hebben. Ik heb geleerd, er stond ook in het een of andere orthodox evangelische handboek. Er zijn twee problemen. Het een is het probleem van je schuld. Dat is weggedaan en dat geloven wij. En zingen wij. Mijn schuld is weggedaan. Mijn zonden zijn vergeven aan het kruis van Golgotha. Enzovoort. Dat is eenmaal. Ooit gebeurd. Maar het andere probleem is niet onze schuld, maar ons schuldgevoel. Hoe kom je daaraf? Dat heb ik van de week al gezegd. Daar heb ik zelf ook jaren mee rondgelopen. Ik wist dat het vergeven was, maar hoe kom je van dat gevoel af? Mede omdat het zich nog steeds herhaalt, zal ik maar zeggen. Afstandelijk gesproken. Hoe kom je daaraf? Wel, schuldgevoelens, dat kun je zelfs aan een psychiater vragen. Daar kom je alleen af als je die schuld beleidt. En dat mogen wij. Wij worden er zelfs toe opgeroepen om dat te doen. Maar als je geen schuldgevoelens hebt, dan valt er verder ook niks te beleiden of zo, of voor vergeving te vragen. En de bedoeling is dat we die schuldgevoelens in het algemeen niet hebben. Wij zouden namelijk geen weet van zonden meer hebben. Er staat, wat was het ook weer, dat was Hebreeën hoofdstuk 10, waar dat dan vervolgens staat. En dat is een ander ding. Zie. Waar het over gaat namelijk, is dat onze relatie met God, de levende God, verankerd ligt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Daar kunnen wij niks aan toedoen, daar kunnen we niks aan afdoen, maar wat we zouden doen is daaruit leven. Zie? En dan is het waar wat we op de zondagsschool geleerd hebben. Namelijk, hij is die rots. Die had ik niet genoemd, Mozes zat erop, weet u wel, rots. En ze legde stenen onder zijn armen, weet u nog, rots. Maar die rots is ook Christus. In de zin van de onwankelbare, de getrouwe, je kan erop bouwen enzovoort. En dat is wat we zouden doen, onze levens daarop bouwen. In het besef dat onze zaligheid vast ligt in de Heer Jezus Christus. Zo heet hij ook. Jehovah is redding enzovoort. En hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En wij hebben hem niet gesteld. Wij hebben hem niet verhoogd. Wij hebben hem niet groot gemaakt. Al kan je het 100 keer zingen. God heeft hem groot gemaakt en in die positie gesteld. En wij erkennen hem in die positie. En zeggen het dus na. Dat hij groot is en hoog is enzovoort. En de onwankelbare is. Maar wat we echt zouden doen, is niet maar met de mond dat beleiden, maar inderdaad met het hart geloven en in heel ons leven daaruit leven, daarop vertrouwen. Wij hebben een hoge priester, wij hebben een middelaar, wij hebben een geest die voor ons bidt. Wij weten niet wat wij zouden bidden, maar hij weet dat. Het enige wat wij doen, is dat we hier op aarde volgelingen geworden zijn, discipelen zijn geworden van Jezus, dat wil zeggen van Joshua. We volgen hem na en we kijken wat hij met dat zwaard deed, want wij herkenden alleen de troffel eigenlijk maar. En we zwaaien ook met dat zwaard en we zeggen gewoon, als die figuur voorbij komt, dan zeggen we, er staat geschreven, ik weet niet zo gauw waar, maar er staat geschreven. Ik zal het even opzoeken. Heb je een momentje? Ja. Kijk, zo steekt het in elkaar. En dan hebben wij de overwinning. Dan staan wij in die overwinning. Maar in de eerste plaats omdat wij een Heer in de hemel hebben. Een hoofd van de gemeente, herder van de kudde. Een hoofd die voor ons zorgt. En die onze die de garantie is van onze zaligheid, omdat die in hem vast ligt. En dan is hij Christus, de Heere, de rots.